Beste gasten, leden van onze gemeente, mensen die de dienst via de USB of via onze website beluisteren, allen van harte welkom in deze kerk. Een plek die door de eeuwen heen is geheiligd als oord van gebed. Een plaats om te verlangen naar vrede en stil geluk. God, omring ons met uw licht en wees hier aanwezig in ons midden. In deze dienst gaat voor dominee Bram Grandia uit Doesburg. We wensen elkaar een gezegende dienst. Ons openingslied is Psalm 25, de versen 1, 2 en 3.
We zijn hier samen als deel van Gods wereldwijde gemeente in het vaste vertrouwen dat onze hulp en verwachting is in de naam van de eeuwige. Maak ons ontvankelijk voor uw kracht, buiten ons, in ons. Hier zijn wij God als deel van uw gemeente. Neem ons op in de gastvrijheid van uw huis. Help ons over de drempel om voor uw aangezicht te komen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Kijk even de kerk rond voor kinderen, maar we zingen gewoon het projectlied met elkaar. De paaskaars brandt, zo weten wij.
Helaas hebben we vanmorgen geen kinderen, maar ik wilde toch iets vertellen over het project waarmee we bezig zijn. Vandaag gaat het project over de tocht naar Egypte. Mozes, die van God de opdracht krijgt om de Israëlieten in Egypte te gaan bevrijden. En vandaag gaat het erover dat hij op weg gaat. Maar dat hij niet alleen op weg hoeft te gaan. Dat natuurlijk God bij hem is. Maar dat hij ook hulp krijgt van mensen om hem heen. Van zijn broer, van Aaron. En op die manier zouden we ook boven in de kindernevendienst met elkaar gesproken hebben over wie kan jij helpen? En wie helpt jou? En hoe kom je dan samen door moeilijke dingen heen? Zo zouden we vanmorgen gesproken hebben. En ik wilde u nog even vertellen, want dit staat er. In het boek, daar zie je de tocht naar Egypte met vrouw en kinderen, Mozes op weg. En in dat boek staan er een paar dingen. Zo denken wij dat Mozes zich gevoeld heeft, bijvoorbeeld. En dit zegt God tegen jou, dat staat er ook in. Ga op weg, je broer of je zus tegemoet, die iets moeilijks moet doen. Ga met hem of met haar mee. Volgende week hoop ik dat er weer kindjes zijn.
Sorry. Wij willen God bidden voor de nood van de wereld waarin wij leven. Ik las een uitvoerige brief eigenlijk van René de Reuver, scriba van de PKN aan de kerken, over de ontreddering van het coronavirus op dit moment. Is natuurlijk grote ontreddering. Daarom spraken we ook af om elkaar geen hand te geven. Ik deed het bijna toch, maar gewoon we geven elkaar vanmorgen de elleboog, ook straks na afloop. Gewoon, we doen het even zo. Vind ik ook wel weer een ontdekking. Ik maakte vrij recent mee dat een vrouw die ik van vroeger goed kende en die nu moslima geworden was, me geen hand gaf. Dat is toch even wennen. Maar ineens dacht ik, het is ook wel weer hygiënisch. Hè? Dat is de andere kant natuurlijk. Je gaat ook weer een andere kant zien van alles. De ontreddering. René de Reuver heeft het over en het coronavirus en de situatie van de vluchtelingen op dit moment. Stevo Akkerman, in mijn ogen altijd goed voor een mooie column in Trouw, schrijft volgens migratie-expert Gerard Knaus, een van de architecten van de Turkije-deal, doet Europa waar Trump van droomt, het afschaffen van het internationale recht en de militarisering van de eigen grenzen. Het had zover niet hoeven komen, zei Knaus op de Oostenrijkse televisie, als de Europese Unie zich gehouden had aan de belofte om Turkije te helpen bij de vluchtelingenopvang en er een internationale exercitie van had gemaakt. Turkije huisvest per inwoner 20 keer zoveel Syrische vluchtelingen als de Europese Unie. Geen wonder dat Erdogan de grens aan zijn kant opengooide. Hoe vals ook. Ik was 25 jaar geleden voorzitter van de taakgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland en in Amsterdam ook. En toen stelden we een document op voor een humaan en rechtvaardig asielbeleid. Dat was toen. Als ik nu kijk, 25 jaar later, hoor ik, als het gaat om hulp, dat we Griekenland moeten helpen om de Europese grenzen te bewaken. Maar ik hoor veel minder over de concrete vluchtelingen in de situatie in nood. Daar kunnen we ons niet aan onttrekken. In die zin is er, vind ik, een gevaarlijke tendens in Europa aan de gang. De angst voor de echte vluchteling ook. Het zijn niet allemaal profiteurs, het zijn geen gelukzoekers, het zijn mensen die vluchten voor de oorlog. En die anderen zijn er ook, maar wat zouden u en ik doen in zo'n situatie? Op een of andere manier is er een tendens om je ogen te sluiten voor de echte problemen, voor de vluchtelingen en ook voor het klimaat. Oosterwijk is zelden in het nieuws, maar deze week wel, met een brief van de voorzitter van het plaatselijk CDA, om te zeggen van moeten we wel doen wat we in de provincie gaan doen? Ik vond het een mooie brief. Let op, er is een probleem met het klimaat en laten we niet de kant van de klimaatontkenners opgaan. Ik dacht even zelf, maar dat is misschien al een opmerking te ver, maar in Oosterwijk begint de victorie. Maar daar zal vast niet iedereen het mee eens zijn. Laten we bidden. Barmhartige God, ontreddering alom. Een wereldwijd virus. Mensen in angst. Ontreddering in dat niemandsland tussen Turkije en Griekenland. Waar hopeloze vluchtelingen staan bij hekken, worden tegengehouden, teruggedreven. Ze kunnen geen kant meer op. Wij zien het en we willen ons niet afwenden. Barmhartige, leer ons als Europa de lasten eerlijk te verdelen. Leer ons de vluchteling niet als vijand te zien, maar als mens die wil ontkomen aan het geweld van de oorlog, het geweld van de honger. Liefdevolle God, ontferm u over uw aarde die bedreigd is. Ontferm u over uw mensheid, zo vol met dreiging. Ontferm u over ons, zo bidden wij u allen tezamen. De eeuwige zal met u zijn.
God bewaar mij als ik mijn toevlucht zoek bij u.
Laten we bidden. Barmhartige God, u neemt ons als gemeente mee op de weg van Mozes en de profeten. Op de weg van Jezus. Leer ons zien wie hij was. Leer ons zien wat hij wilde. Leer ons zien dat hij de voorganger is op een weg naar gerechtigheid en vrede. En inspireer ons met uw Heilige Geest. Wees hier aanwezig. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel en dat gaat u doen. De eerste lezing is uit Exodus. Exodus, het boek van de namen. Shemot in het Hebreeuws. Het is vandaag Internationale Vrouwendag, 8 maart. Zo mooi om te zien dat in Exodus 1, als de farao alle kindjes wil doden, dat er dan twee vroedvrouwen zijn. In onze Bijbelvertaling staat twee Hebreeuwse vroedvrouwen. Ik denk dat het twee Egyptische vroedvrouwen waren. Daar heb ik zo mijn argumenten voor. Er blijkt al in de middeleeuwen een Joodse bron te zijn geweest met de rechtvaardigen uit de volkeren. Ook vrouwen, een lijst van rechtvaardige vrouwen uit de volkeren. En daar staan Sifra en Pua, die een naam krijgen in Exodus. De farao krijgt geen naam, maar deze twee vrouwen krijgen wel een naam. Egyptische namen, ook Hebreeuwse namen, maar Egyptische, hele oude namen al. Sifra en Pua, rechtvaardigen. En vandaag gaat het over een andere rechtvaardige vrouw uit de volkeren. Zippora, vrouw van Mozes, dochter van een Midianiet, een heidense koning, zeg maar. En die vrouw redt in het verhaal Mozes. Ik ga dat verhaal niet uitleggen, maar als u maar goed onthoudt, een vrouw uit de volkeren redt deze Hebreeuwse leider.
Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jethro en zei tegen hem: ik zou graag teruggaan naar Egypte om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn. Ga in vrede, antwoordde Jethro. De Heer zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven stond gestaan had, gestorven was. Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg, terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. Toen zei de Heer tegen Mozes: nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de farao zeggen: dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren. Maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zippora pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes' voeten aan, terwijl ze zei: een bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom vanwege die besnijdenis. Toen liet de Heer hem met rust. De Heer had tegen Aaron gezegd: ga de woestijn in, Mozes tegemoet. Aaron was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. Hij kuste hem En Mozes vertelde aan Aaron wat de Heer hem had opgedragen. Wat hij moest zeggen en welke wonderen hij moest doen. Toen gingen Mozes en Aaron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. Aaron herhaalde het woord voor woord wat de Heer tegen Mozes gezegd had en liet het volk de wonderen zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd. Toen ze hoorden dat de Heer oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen zich diep neer.
Voordat we het lied gaan zingen, het is een wonderlijk verhaal dat God Mozes aanvalt. En daar is heel wat over geschreven. In ieder geval was de zoon van Mozes niet besneden, wat wel moest volgens de wet. Dus Mozes ging met zijn onbesneden zoon richting Egypte. En dat kan niet, want die moest wel horen bij dat verbond tussen God, de voorvaderen van Mozes en Mozes zelf. Vandaar die verrassingsaanval, afgeslagen door Zippora. Dat is ook een interpretatie dat Mozes eigenlijk niet zoveel zin had. Dat zou passen in het voorafgaande om te gaan en te doen wat hij moest doen. Hoor, maar ik kan niet horen. Hoor, maar ik wil niet horen. Vandaar dit lied. De organist speelt het één keer voor, een lied van Oosterhuis.
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hem Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen hen, Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit die wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt. Hier eindigt de lezing. Gelukkig die het woord van God horen en het ook beleven.
We luisteren naar lied 545. Opnieuw niet zo'n bekende, maar het vorige zong u prachtig, dus dat gaat met deze ook lukken. Mooi lied, vertaald door Schulte Nordholt. En we luisteren 1 keer naar de melodie. Gemeente van Jezus, Matthäus doet zijn best om uit te leggen dat Jezus volop in de Joodse traditie staat. En hij schetst Jezus als een soort nieuwe Mozes. Dat heeft hij in het begin van zijn evangelie al heel knap gedaan. Het eerste hoofdstuk gaat over de wording van Jezus, de Genesis. Het eerste Bijbelboek, Genesis. Tweede hoofdstuk vertelt Matthäus over de vlucht van Jezus naar Egypte en de uittocht uit Egypte. Tweede Bijbelboek, Exodus, de uittocht. In het derde hoofdstuk van Matthäus' evangelie gaat het over de roeping van Jezus om heilig te zijn. Het derde Bijbelboek heet Vayikra in het Hebreeuws en hij riep. Het vierde Bijbelboek heet in het Hebreeuws Bamidbar in de woestijn. En hoofdstuk 4 van het Matthäus' evangelie is Jezus in de woestijn. Het vijfde Bijbelboek heet Deuteronomium, de wet opnieuw. En in hoofdstuk 5 van Matthäus begint de bergrede. Dus in de eerste vijf boeken, of in de eerste vijf hoofdstukken wil Matthäus zeggen, kijk, het verhaal van het oude Israël, dat vindt ook weer plaats in deze nieuwe leider, in deze nieuwe Mozes. Huub Oosterhuis heeft een mooie tekst geschreven over namen van Jezus. 29 namen voor Jezus van Nazareth. Naaste, vreemde, Jood, zaad, boom aan de bron, bruidegom, weg, droom een mens, deur open, hoeksteen, sleutel, leeuw van Juda, lam, gerechte, herder, parel, twijgje, vis, brood, woord, wijnstok, zoon van God, knecht, stromend levend water, morgenster, koploper, enige, onzegbaar gezegde. Ik vermoed dat er voor ieder van u wel een naam bij is. Wie Jezus is, hangt ook af van hoe u naar hem kijkt, hoe u hem hoort. En ik vind het prachtig dat de gemeente zondag in, zondag uit bij elkaar komt en die verzameling boeken die Bijbel heet pakt en probeert te ontdekken wat nou die weg van God is, wat die weg van Jezus is en wat die weg van ons kan zijn. We zijn nu als gemeente met het Matthäus-evangelie bezig al een aantal weken. Maar vanaf vorige week naar nu, vanaf Matthäus 4 naar Matthäus 17, dat is wel een soort reuzensprong. En ik wil proberen een brug te slaan tussen Matthäus 4 en Matthäus 17. Waarom? Omdat ik er wel eens bang voor ben dat we op een soort dogmatische manier naar Jezus kijken. Jezus die moest de weg gaan die ging om aan het kruis te eindigen, dat weten we dan allemaal al, om ons te verzoenen van al onze zonden. En dat is allemaal heel mooi, maar wat Jezus nou concreet doet daar en waarom hij een reactie oproept en waarom hij in zijn tijd aan het kruis moest, dat lezen we dan minder. Matthäus 4, Jezus heeft de proef doorstaan. Hij is de woestijn uitgekomen, is de boodschap van bevrijding gaan brengen, riep leerlingen. En hij maakt vanaf het begin van zijn optreden mensen vrij van ziekte, zowel fysiek als mentaal. Hij ziet dat er heel veel mensen op hem afkomen. Dan gaat hij de berg op en met het oog op al die mensen spreekt hij zijn bergrede uit. Reuze belangrijk om dat even te visualiseren. Laat dit de preekstoel zijn, de berg waar Jezus hier staat. Dan zijn dit zijn leerlingen u. En Jezus kijkt door die deur naar buiten, ziet die hele menigte die op hem afkomt en leert zijn leerlingen met het oog op hen. Dus Jezus kijkt zo en de leerlingen kijken zo. Dan zegt hij prachtige dingen tegen de mensen die er beroerd aan toe zijn, dat het hen goed zal gaan omdat God aan hun kant staat. De mensen die schreeuwen om gerechtigheid, de mensen die arm zijn. Hij spreekt ook die mensen zalig die zich bekommeren om de mensen die er beroerd aan toe zijn. Dat is de theorieles die Jezus geeft. Je kunt zeggen een les in kijken. Theorie is kijken. Kijken hoe de mensen er aan toe zijn. Diagnoses stellen. En dan neemt hij in hoofdstuk 6, 7, 8 en 9, neemt Jezus de leerlingen mee op weg om te laten zien hoe hij mensen geneest. Dan geeft hij ze praktijkles. Niet alleen maar 10 woorden, maar ook 10 daden als je ze bekijkt in het Matthäus-evangelie. Met als culminatie de opwekking van het dochtertje van Jairus. Hij gaat zelfs de dood te lijf, wil Matthäus zeggen. Hoe troostvol als je zelf een kind hebt verloren. God verzet zich in Jezus tegen de dood van een kind. En als Jezus dan, als het ware, theorie en praktijkles aan zijn leerlingen heeft gegeven, zegt hij in het begin van hoofdstuk 10, en nu jullie. Dus hij draait die hele luisterende gemeente om in de richting van waar hij kijkt en zegt, dat is de wereld. Nu moeten jullie daarin aan het werk. Ik heb het jullie voorgezegd, ik heb het jullie voorgedaan. Als die leerlingen dan de wereld intrekken, is daar een verschrikkelijk moment dat de leraar en de voorganger van Jezus, Johannes de Doper, vermoord wordt aan een maaltijd in het paleis van koning Herodes. En daartegenover stelt Jezus een ander teken. Hij organiseert een grote picknick voor mensen die er beroerd aan toe zijn. Hij neemt niet het leven van een mens, maar hij geeft leven aan mensen. De maaltijd is bij koning Herodes de plek waar je iemand kunt vermoorden. De maaltijd is bij Jezus het model van het koninkrijk Gods. Maar Jezus blijft in zijn optreden een enorme weerstand oproepen, vooral bij de orthodoxie, de religieuze leiders in zijn tijd. Want hij haalt als het ware de klanten bij hen weg. Hij doet werkelijk wat hij zegt en dan gaan ze de confrontatie met hem aan, de discussie. Er is een enorme discussie over reinheid. Jezus, jij houdt je niet aan de reinheidswetten. Die leerlingen van jou, die eten zonder hun handen te wassen. Over hygiëne gesproken. En dan wordt Jezus zo woedend. Die zegt, niet wat je eet maakt een mens onrein, maar dat wat in je hart gebeurt. Dat is de plek waar beslist wordt of je rein of een zuiver mens bent. Dan wijkt Jezus uit. Dan zitten we inmiddels in hoofdstuk 15. Dan wijkt Jezus uit naar het buitenland. Even anoniem zijn, even incognito, dat gedonder met die orthodoxie, even niet. En uitgerekend daar komt een vrouw uit de volkeren op Jezus af. Een onreine in de ogen van Jezus en in de ogen van de leerlingen. Maar moeder van een ziek kind. De leerlingen willen haar wegsturen, dat kan ik me wel voorstellen. Ben je eindelijk even anoniem? Ben je even weg en dan word je bij je naam geroepen en moet je weer aan het werk. Nu even niet. Heer, stuur die vrouw weg. Want ze behoort tot een ander volk. Ze behoort tot een andere godsdienst. Ze is Syrofenitisch, Turks, Marokkaans, Somalisch, Palestijnse, vreemdelingen. Stuur haar toch weg, die vrouw met die hoofddoek. En zij roept, Heer, ontferm u, want mijn dochter is ziek, is bezeten. En dan zegt Jezus, ik zie wel dat je verloren bent. Ik zie wel dat je er beroerd aan toe bent, maar mijn zending is beperkt tot de verloren schapen van Israël. Anders gezegd, bekende tekst, eigen verloren schapen, eigen volk eerst. En die vrouw die gaat door, help mij Heer. En dan wordt Jezus grof. Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de honden te geven. Die vrouw laat zich niet wegsturen. Als die het tegen mij gezegd had, dan had ik gezegd, doei, bekijk het maar. Maar zij is een moeder van een doodziek kind. En voor dat kind gaat zij door roeien en ruiten. Ze zegt, u heeft gelijk, Heer, dat het niet goed is om het brood van de kinderen weg te nemen en aan de honden te geven. Maar ook de hondjes eten mee van de kruimels die van de tafel van hun heer vallen. Dat vind ik zo schitterend. Ga in het Midden-Oosten, om er wat te noemen, ga aan het meer van Genezeret een broodje eten, visje eten. Er is altijd een hond en een kat in de buurt. Ik verzeker het u, het is altijd zo. Ook in Griekenland, Italië, waar dan ook. En als je wat laat vallen, dan is het ook direct weg. Laat mij dan, zegt die moeder, zo'n hondje zijn, wat een kruimeltje oppikt van de tafel van de meester. En dan zegt Jezus, vrouw, wat is jouw geloof, wat is jouw vertrouwen groot? Jouw wil geschieden. Net wat hij daarvoor in het Onze Vader had gezegd. Uw wil geschieden, jouw wil geschieden, vrouw. En dan wordt die dochter beter. En dan gaat het ineens heel snel, van overal vandaan komen er weer mensen op Jezus af. Wordt schilderd Matthäus prachtig. Maar nu niet uit Israël, maar uit de volkeren. De volkeren zijn los, als er één heidens schaap over de dam is volgelimeerd. Ze komen allemaal op Jezus af en Jezus gaat voor de tweede keer de berg op. Verkondigt het evangelie van het koninkrijk aan de heidenen, aan ons. En geeft opnieuw of een teken van zijn macht. Hij voedt ook de heidenen. Dat is fantastisch. Daarmee haalt hij de muur tussen Rijn en Onrijn. Tussen Joden en niet-Joden, die muur haalt hij omver na Matteüs 15. En als je daaraan gaat trekken, dan raak je een heel gevoelige snaar. Dat is net zoiets als vandaag de grens tussen Griekenland en Turkije neerhalen. Zoiets doet Jezus in Matteüs 15. Die volkeren horen erbij bij hem. Dus die komen ook. Die overspoelen het land. Dan zijn we bij vanmorgen. Opnieuw aan de grens. Ik vermoed ook aan de grens van zijn eigen kunnen. Zijn eigen mogelijkheden. Misschien wel in een identiteitscrisis vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie ben ik? En dan zegt Petrus, jij bent de Messias, de zoon van de levende God. In die situatie van grote verwarring in het land, en ik denk ook bij Jezus, is het Petrus die hem bij zijn ware naam noemt. En dan bereidt in Matteüs 16 Jezus zijn leerlingen voor op zijn lijdensweg. Hij ziet aankomen dat hij niet tegen die enorme weerstand die hij oproept aan kan. Dat hij daar niet tegen in kan, dat die muur die hij neer heeft gehaald, dat die muur ook op hemzelf zal vallen, dat hij zal sterven. En dan is dat enorme verzet daar van Petrus en van de leerlingen, dat mag niet gebeuren. Maar Jezus ziet dat die weg van hem onherroepelijk uitloopt op de dood. En dat ook de leerlingen die vervolging zullen gaan ervaren. En op dat moment, midden in het Matteüs-evangelie, neemt Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op. En dan moet je ook horen Exodus 24, de berg waar Mozes en Jozua opgingen om de 10 woorden te ontvangen. De berg van de bergreden van het begin van het evangelie, Matteüs 5. De berg waar Mozes 40 dagen en 40 nachten verbleef, zoals Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn vastte. Daar trekt Jezus heen en daar gebeurt wat we vanmorgen hebben gehoord. Daar vindt als het ware een metamorfose plaats. Daar is Jezus niet de leidende, maar de lichtende. Verlicht vanuit de hoge. Misschien moet je zo'n beeld vooral zingen. Misschien moet je vooral naar muziek luisteren om dit te horen. Misschien heb je vooral een Rembrandt en een Chagall nodig om dat licht te zien. Maar Matteüs werpt in zijn evangelie op dit moment een nieuw licht op Jezus. En in dat licht op die berg krijgt Jezus bijstand, pastorale bijstand van Mozes en Elia, de wet en de profeten. Zij komen daar te staan met z'n drieën, Jezus, Mozes, Elia, de wet en de profeten, tegenover die drie leerlingen. Ik vind het fantastisch. Ik zal niet zo snel over engelen praten, maar hier zijn de boden van God aanwezig om Jezus te sterken, om hem moed in te spreken, om Gods woord te brengen. En als het weer Petrus, die eerst dat lijden al ontkende en zei dat mag niet gebeuren, die nu zegt, oh wat fantastisch Heer, laten we hier blijven, tent voor Mozes, tent voor Elia, tent voor u. Fantastisch, een soort goddelijke camping boven op de berg. Dan hoeven we ook niet meer terug. Maar dat kan niet. Je moet de berg weer af. Je moet de werkelijke wereld in. Met die ervaring dat Jezus de lichtende is. Dat is de troost ook die Matteüs aan zijn Joodse luisteraars geeft en zijn Joodse lezers. Weet dat Jezus de lichtende is. Ga met dat verhaal de wereld in, ook als je vervolgd wordt. Die leerlingen zijn doodsbenauwd door die ervaring van het licht, vallen ter aarde en dan is het Jezus die zegt, sta op, wees niet bevreesd. Dat zijn de woorden waaraan je de meester herkent. Sta op, wees niet bevreesd. Dat is eigenlijk ook wat René de Ruiver schrijft in zijn brief aan de gemeente als het over het coronavirus en de ontreddering gaat. Laat je niet leiden door de angst. Niet leiden door de angst, ook niet leiden voor de angst voor de vluchtelingen. Heb moed. Heb moed. We kunnen het met elkaar. Als je pijn hebt om wat je is overkomen. Als jouw wereld kapot gegaan is, kapot geschoten, kapot gemaakt. Laat niet de angst je leven bepalen, maar sta op. Als je leven instort door ziekte. Door een kapotte relatie of wat dan ook, laat je er niet onder krijgen. Als je wanhopig bent omdat je moet vluchten, als je honger hebt, of als je leeft in een land als Syrië waar oorlog wordt gevoerd, of omdat je leeft in Afrika waar ook epidemieën de bevolking kunnen decimeren, waar sprinkhanenplagen woeden, coronavirus of wat dan ook, laat je niet bepalen door de angst. Sta op. Dat is geen Tjaka-taal, dat is taal van Jezus die weet wat hem zelf te wachten staat, maar die niet capituleert voor die angst. Hij blijft overeind en helpt mensen overeind, want hij heeft Gods nabijheid ervaren. Dat overkomt zo af en toe iemand. Dat zij of hij zo'n directe Godservaring heeft, dat vanaf dat moment zijn of haar leven in een ander licht komt te staan. Hoe je dat kunt weten? Misschien omdat de angst uit je lijf verdween op het moment dat het gebeurde. Omdat je geraakt werd door een nabije vorm en een nabije bron van liefde. Van buitenaf of van binnenuit. Wees niet bang, sta op en vergeet niet, hoort naar hem, zegt God. Afgelopen vrijdag leidde ik de uitvaart van een vriend. De slokdarmkanker had hem in korte tijd fysiek gesloopt. Maar mentaal niet. De laatste maanden van zijn leven sprak hij zo open over de dood met zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn vriendinnen en vrienden. Hij straalde levenslust uit tot op het laatst. In het gezin werd gezegd, de dood is hier springlevend. Maar het mooie was dat hij mensen meenam in zijn geloof, zijn hoop en zijn vertrouwen. Zo zijn er in het klein en in het groot mensen die zich door niets en niemand laten breken, omdat ze intens geloven dat ze in Gods handen zijn. Omdat ze intens geloven dat God hen draagt. En dit jaar gedenken we Dietrich Bonhoeffer. Hij was zo'n geloofsgetuige. Een prachtig boekje over hem verschenen. Bonhoeffer, 75. Dietrich Bonhoeffer, hij is maar 39 jaar geworden, maar 75 jaar geleden werd hij vermoord. Dat is een boekje wat eigenlijk iedereen in de kerk zou moeten krijgen. Met prachtige teksten van hem en gedichten en prachtige teksten en gedichten over hem. Hij was zo'n geloofsgetuige. Hij kwam in Hitler-Duitsland op voor de vervolgde Joden. Hij wist dat hij gedood zou worden. Maar hij ging door. Zulke mensen zijn levende getuigen van de navolging van Christus. Hoort naar Mozes. Hoort naar Elia. Hoort naar Bonhoeffer. Naar al die stemmen van mensen die ook vandaag schreeuwen om onze aandacht. Die onze stem willen winnen voor de weg van Jezus. Hoort naar hen. Luister wat Jezus te zeggen heeft. En laat je daardoor bepalen wat er ook gebeurt. Sta op en wees niet bang. In de naam van de barmhartige, in de naam van de liefdevolle, in de naam van de geest die troost waar mensen verdriet hebben. Amen. Wij willen samen danken en bidden. Barmhartige God, wij danken u om de verhalen over Jezus van Nazareth. Om de teksten van Jezus zelf, om zijn liefde voor mensen. Voor mensen die buiten de boot vielen, die er anders uitzagen dan normaal, zich anders gedroegen dan normaal. Wij danken u dat hij mensen liefdevol aankeek en zo uw liefde uitstraalde tot over alle grenzen heen. Wij danken u dat hij ons raakt tot op vandaag. Leer ons in zijn geest te leven. Als mensen die oog hebben voor anderen. Oog hebben voor hen die voorbij gekeken worden. Of alleen maar met de rug worden aangekeken. Maak ons open en gastvrij, God. Zo bidden wij u allen tezamen. Heer, ontferm u. Liefdevolle God, wij bidden u voor vrouwen die leven in gevaarlijke gebieden. Voor de vrouwen die bedreigd worden omdat ze vrouw zijn in Mexico. Op zoveel plaatsen vogelvrij tot object gemaakt, weggegooid na gebruik. Wees nabij al die vrouwen die met gevaar voor eigen leven opkomen voor vrouwenrechten. In Saoedi-Arabië, in Iran en op al die andere plekken waar vrouwen als tweederangs burgers worden gezien. Wees hen alle nabij. Zo bidden wij u, Heer, ontferm u. Wij bidden u, God, voor mensen die ziek zijn in onze gemeente en daarbuiten. Voor degenen die geopereerd moeten worden. Deze week in Amsterdam. Voor mensen die eenzaam zijn. Voor mensen die gaandeweg het contact verloren hebben met de werkelijkheid. Dat ze zich niet verlaten voelen. Dat ze zich niet veroordeeld voelen. Dat ze zich niet in de steek gelaten voelen door mensen die tot voor kort nog altijd kwamen. Maar dat ze ervaren dat uw deur, ook de deur van uw kerk, voor hen openstaat. Zo bidden wij u allen tezamen, Heer, ontferm u. Zegen hen, God, die uw gastvrijheid week uit, week in, week uit uitstralen. Die in pastoraat en diaconaat uw liefde uitstralen. Wees hen nabij als de inspirerende. Wij bidden u voor hen die het verhaal van Jezus proberen te vertalen naar jongeren. In de kerk en op school. Die proberen wegen te vinden samen met jongeren op zoek naar een schonere, rechtvaardige wereld. Wees hen nabij. Zo bidden wij u allen tezamen. Heer, ontferm u over ons. Barmhartige, in stilte willen wij tot u bidden. En u de namen noemen van hen aan wie wij denken. En aan u zeggen wat we u willen toevertrouwen in stilte. Liefdevolle God, uw naam is, ik zal er zijn. Wilt u er zijn vandaag, zoals u er was in Jezus, uw geliefde zoon, onze geliefde broeder, die ons voorgaat in gebed als we samen bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons hemel ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, waarop wij schuldenaars vergeven. Want van ons, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste voor de... Dat ga jij vertellen natuurlijk, ja.
Ik heb inderdaad een paar mededelingen die ik graag... Ik wijs u natuurlijk altijd op de achterzijde van de liturgie, waar de agenda uitgebreid beschreven staat. Houdt u in ieder geval 21 maart vrij voor de jaarlijkse dienstenverkoop die hier zaterdag zal plaatsvinden voor ons zaagproject in Moldavië. We hebben het al gesproken over het feit dat we bij het verlaten van de kerk elkaar geen hand zullen geven. En u heeft al gezien hoe we dat wel kunnen doen en u heeft het ook op de televisie gezien. En dat doen we achter de elleboog. De bloemen van de dienst die gaan vandaag ter bemoediging naar mevrouw Rienkepoort op de Vloeiweg in Oosterwijk. Is er iemand die doet op ons twee? Dankjewel. Sorry? Winnie? Ja, oké. Okay. En dan, en eigenlijk hoort u dus hier niet, maar ik doe het toch, omdat het om iemand gaat die geen bloemen wil, namelijk Kobe Jansen, die plotseling is opgenomen in het Tweestedenziekenhuis vanwege een al wat langer bestaande klachten. En ze heeft aangegeven dat zij nog geen bezoek en geen bloemen wil. Daarom dachten wij dat het misschien een methode van bemoediging zou zijn als u allemaal direct op de tafel die in de gang staat uw naam even zou willen schrijven op een ansichtkaart die we dan bij haar willen laten bezorgen. Dan de inzameling van de gaven. De eerste collecte is bestemd voor de eigen diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de in januari gestarte pioniersplek in Waalwijk. Zin op school heet die. Dominee Otto Geving van onze zager zustergemeente in Tilburg is daar namelijk als pionier aangesteld. Een pioniersplek is een nieuwe experimentele kerkvorm voor wie niet of niet meer naar de kerk gaat. En kan overal ontstaan waar mensen op zoek willen gaan naar hoe het christelijk geloof en de Bijbelse verhalen in hun leven relevant zou kunnen zijn. Dat begint altijd klein met het leggen van relaties, maar daaruit kunnen levensvragen, geloofsthema's ter sprake komen en Bijbelse verhalen zich verbinden met levensverhalen. Het geloof kan daardoor voor de kinderen en voor hun ouders weer relevant worden in het beantwoorden van hun levensvragen. De pioniersplekken maken deel van een groter aantal pioniersbewegingen binnen onze Protestantse Kerk in Nederland. En wij vinden het dus als zustergemeente toch zeker de moeite waard om, en zijn daar ook trots op om dat te kunnen ondersteunen. Beide collectes worden van harte aanbevolen. Tijdens die collecte kunt u, maar dat is dus niet nodig, uw kind uit de crèche halen, want ik denk ook dat er geen kinderen in de crèche zijn. En na de dienst bent u van harte welkom in de voorhof om elkaar nog even te ontmoeten onder het genot van een kopje, lekkere koffie of thee. De bekende suikerklontjes heb ik even echter in de bak gelaten en vervangen door zakjes per stuk kunnen worden gebruikt. En uw gastheer en gastvrouw zullen zijn Jan en Corrie Kos. En dan gaan wij nu over tot de collecte.
ging vanmorgen over licht, licht op de berg, licht in de wereld, licht, verlichting voor mensen onderweg. En daarover gaat ook dit mooie lied van Sietse de Vries, lied 600, wat we staande gaan zingen met elkaar. Ga ons voort van hand tot hand. Het klinkt even wat apart vanochtend met al die handen. Maar dat komt. Ga ons voort van elleboog tot elleboog is het voor. We gaan van hier met de zegen van de barmhartige. De barmhartige zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De liefdevolle zij achter u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De barmhartige zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De liefdevolle zij in u om u te troosten als u verdriet heeft. De barmhartige omgeven u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De liefdevolle zij boven u om u te zegenen. Zo zegen u God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.